Dus ik bel met Jo Colruyt, die ik niet kende, nog van haar, nog van Pluim.
Mm-hmm.
Hij pakt op en ik leg hem dat uit, wat we willen beginnen. En hij zweegt. Ik hoor niks niet meer. Zij het daar nog? Ja, ja. Zou ik dat doen? Zo'n bank opzet? Hij zweegt weer. En dan zegt hij gewoon ja. Het gesprek was gedaan.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Frans de Klerk. Frans is de oprichter van Triodos Bank. Op dit moment, jammer genoeg, nog altijd de enige echt ethische bank van ons land. En het is eigenlijk al 3 jaar dat we hem proberen te strikken. En het is ons eindelijk gelukt. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, eindelijk, hè.
Zo, ja.
Ja, 3 jaar geleden, denk ik, zaten we zo in zijn kantoor, wij twee. En ik denk een uur of zo, hij had maar een uur.
Ja.
En ik zat de hele tijd te denken van... Shit, staan hier geen camera's op. Ay, zo.
Ja.
Heerlijk gewoon. En dan 3 jaar stalken en dan was het hier eindelijk. En
maar, ja, we zijn gestopt met stalken zelf op een bepaald moment.
Ja, hij heeft zelf gestuurd uiteindelijk dat hij iets te vertellen had.
Ja.
Ja, ja en het voldeed aan de verwachtingen.
Ik vind het zo cool, ik moet denken aan andere gesprekken met wat oudere mensen, dat die zo vaak zeggen van, het is aan de jeugd, ik heb niks niet meer. Dat was bij Stefan ook zo'n beetje. Mm. Dat die zo precies, en hij ook niet beseft hoe belangrijk dat dat voor jonge mensen is om zo iemand met ervaring te hebben die zegt van, het is belangrijk wat je doet, of zo. Of wat jullie doen, ik heb daar ook al over nagedacht toen. Ja, en te beseffen dat je in een historiek zit. Ja.
Ja. Ja, cool. Een goede oproep aan oudere mensen om bij ons langs te komen.
En niet te zwijgen. Cool. We hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Als je het belangrijk vindt dat iedereen gratis naar onze gesprekken kan kijken of luisteren, overweeg het dan zeker om mecenas te worden. Meer daarover lees je op zwijgenisgenoptie.be/mecenaat.
Mijn eerste job die ik kreeg was bij de Martelaren, een vermogensbeheerder. Hier in Gent, in Magleinestraat. Ja, de martelaar zocht een assistent. En ja, ik zeg, maar nee, hè, kan ik dat niet doen? Ik ga dat niet doen en ik wil dat niet doen. En uiteindelijk, het was mijn eerste job. Ik dacht van, allee, ik wil journalist worden, maar waarom ga ik dat een keer niet doen?
Mm-hmm.
In die financiën gaan werken. En met name in vermogensbeheer, dat betekent bij rijke mensen. Terwijl ik zelf uit een familiesituatie kwam die behoorlijk schokkend was.
Mm-hmm.
Ik ga daar niet te veel details over zeggen, maar één, ik heb mijn vader nooit gekend, Buchenwald achtergebleven, mijn grootvader ook. Mijn moeder hertrouwd. Wat een miserie thuis. Geen geld. Ik herinner me nog altijd dat als mijn broer en ik, dus ik heb een halfbroer, hè, mm-hmm. het tweede huwelijk. En ja, op een bepaald moment was dus die echtscheiding echt wel gebeurd en met heel veel moeilijkheden. En dus wat er overbleef was een half vol, half leeg huis, huurhuis, en met nog een paar meubeltjes. En wij kregen van een tante zo'n toestel, een platendraaier met een radio eraan. Zo hoog was dat spul, hè. Dus die platendraaier daar bovenop. Maar we hadden geen platen. En dus hadden wij een sigarenkistje en wij staken daar elk om beurten, mijn moeder, mijn broer en ik. Ik weet niet meer, een paar frank in. Hè. En dan, als er daar genoeg in zat om een plaat te kopen, dan mochten wij om beurten onze lievelingsplaat kopen. Mijn broer was rock en ik was jazz en mijn moeder was operette en enzovoort. En zo hebben we dus platen verzameld en konden wij... Hè? En voor mij was dat dus een schok om bij de martelaren zijn een assistent te worden en dus oudere dametjes bij mij aan tafel te krijgen zoals wij nu zitten en die elke dag angst hadden. Schrik hadden, zoals wij nu ook veel angst en schrik hebben in de omstandigheden. Maar zij, omdat het geld wat ze hadden, dat ze dachten dat ze dat gingen verliezen. Ja, misschien. En dat alles moest gedaan worden, omdat ze dat niet zouden verliezen. Maar wat er nu precies gebeurde met dat geld, dat wisten ze niet. En dat wilden ze niet weten. Zie je? Voor mij van, wauw. Hoe kan dat, dat mensen zoveel geld hebben?
Hè? Ja.
En twee, hoe kan dat, dat mensen alleen dat dan niet weten wat er daarmee gebeurt? Dus ik was jong, hè. Hoe oud was ik? 24 zeker. Hè? Ja.
Niet afgunstig? Niet?
Ik?
Beetje kwaad? Ja?
Nee. Dat was zo eerder van verwonderd. Zoals ik verwonderd geweest ben van bedrijfsleiders aan te treffen. Mm-hmm. En mee te gaan met hen. Dus ik ging echt mee met die dames en met die heren. Ja.
Maar je kunt toch ook denken, als je ziet dat zij schrik hebben om het kwijt te spelen en dat jij het nooit hebt gehad, dat je denkt van, alsjeblieft zeg.
Maar dat was zo toch niet. Pas op, het was wel een beetje... Ik kwam ook uit de jaren 68, hè, die ik gekend heb aan de NIF. Dus ja, natuurlijk was die gedachte daar wel, maar eens dat je in een beroep stapt... Dat je iets doet, een dienstverlenend zijt voor iemand, ja, dan moet je dat ook doen. Hè. Ofwel zeg je, nee, ik wil daar niks mee te maken hebben. Al die, hè. Nee, ik vond dat echt wel, omdat ik ook zag van, ja, maar die mensen die hebben echt wel ook een diep verlangen, hè, voor de toekomst van hun leven, maar ook van hun nazaten. Ja, wow, oké, er kan iets mee gedaan worden. Hè. Dus ja, vermogensbeheer, prima, interessant. Ondernemers, prima, interessant. Maar dan dacht ik van, ja, wat zit ik hier te lullen? Want ja, ik ken daar bijna niks van. Ik moest mij overal inwerken, dat was dag en nacht. Dat was met die Reuters Telex die nog zijn papier spuwde enzovoort, waarvan dat ik die rolletjes moest aftrekken, want er kwam informatie uit Canada, uit Japan, uit de beurzen links en rechts. En ik moest dat dan allemaal verzamelen en omkneden tot een advies enzovoort. Ja, niet alleen, hè, maar samen met de martelaren zelf. Maar dat was dus nog een zaak met twee mensen. Hè, wij. En zijn broer deed dan nog de wisseltransacties enzovoort. Dat was dan iets anders. Hè. Mm-hmm. Maar dat was een kleine winkel. Hè.
Ja.
Maar hij was de enige in België die op dat ogenblik internationaal belegde, de martelaar. En dat was het andere punt wat mij sterk interesseerde. Van, WAF, die contacten internationaal, dat zal toch wel... de moeite waard zijn, hè, om dat te hebben met Japan, met Canada, met New York, met, ja, enzovoort. Tja, ja, ik wil dat. En een beetje handel drijven op die beurzen.
Ja.
Ja, waarom zou ik niet vandaag iets kopen en morgen weer verkopen? Nee, vandaag kopen en binnen een kwartier weer verkopen. Ja, waarom zou ik dat niet doen? En de winst die erop zit. Waf, dat is toch tof? Ja, ja, trader, hè. Trader, ja, maar ja, op heel klein niveau. Hè.
Dus, ja, was dat een droom om rijk te worden ook?
Nee, daar zat alleen spielerij achter. Dat is toch interessant?
Ja.
Maar, ik zei het toen van... En toen was ik... Ik ben 4 jaar bij de martelaar geweest en dan heb ik gezegd van... Ja, maar nu ga ik niet gaan kijken in een bank. Mm-hmm. Hoe dat in elkaar zit. Hè? Dat is iets anders. Kredietverlening enzovoort, deposito's. En dan ben ik naar de bank IPA gestapt. Niemand die dat nog kent. Hè?
Nee.
Ja, oké. En dan ben ik 8 jaar gebleven bij IPA, dan ben ik bij een andere bank en dan nog een keer naar een andere bank. En dan, dan kwam ik dus andere mensen tegen die, met wie dat ik samen feitelijk die ideeën scherp gesteld heb van er moet iets anders gebeuren. Omdat in het bankwezen op dat ogenblik ging alles feitelijk puur om geld en groter worden. He, dus de ene bank slorpte de andere op. He, werkelijk groter worden... was de passie met daarachter een rendementsverwachting van pakweg 20-25% op eigen vermogen. Ik dacht van, als dat is dat aan mij niet besteed. En dat was dan het moment om te zeggen van, nee, ik revolteer en ik stap op. Mm-hmm. Want ik kan binnen die banken zelf niet echt iets veranderen. Dat is een mechanisme... waar ik feitelijk als individu niks aan kan doen. Dus het enige dat er mij te doen staat, is ofwel een ander beroep kiezen, ofwel iets zots doen.
Ik las over de opstart van de Triodos Bank, dat je met 4 ergens in een huurpand... met zelf in ingevezen IKEA-meubels, zo wat een bank zat erin in het begin.
Ja, feitelijk begint het verhaal een beetje vroeger, 1981-82. Waren wij met verschillende mensen die in banken werkten, ouders op de Steinerschool aan de Kasteellaan.
Ja.
En dat had dus geen subsidie, dat betekent die leraar moest betaald worden door de ouders, maar vele ouders konden dat niet betalen. Dus ja, als je dan professioneel met geld bezig zit, dan word je gevraagd om, zeg, kijk daar een keer naar, los dan een keer op.
Hè. Ja.
Dus we hebben ons samengezet. En dat was feitelijk het begin.
Dat is cool.
Cool, hè?
Ja. Is dat Mercurius dat daaruit gekomen is? Zo. Ja,
dat was Mercurius, hè. Ja, een VZW en een coöperatieve.
Ja. Hè? Die dat deed, het financieren van zo...
Ja, maar allerlei. Op den duur was dat. Dus in die school lukte dat.
Ja.
Dus dan was een landbouwbedrijf, biologisch landbouwbedrijf, dat zei. En dan was dit, en dan was dat, kleinschalig allemaal.
Maar hoe doe je dat dan? Want je moet... Dus een kleinschalig landbouwbedrijf, daar begint het mee. Dat is uw trigger. Van, je komt die tegen en die zijn op zoek naar geld. En dan begint het te zoeken naar mensen met geld. Of dan...
Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, je hebt het. Dus doe maar. Ja, oké. Okay. Mensen met geld, dat bestaat. Hè.
Ja.
Je moet ze alleen maar vinden. En als die mensen een beetje in de moed komen, dan zeggen van ja, hey, dat is wel iets... Dat ik mij kan achterzetten. Dan zeg je van, nou ja, achterzetten, wat betekent dat? Ah, wel, kom, allee, vooruit. Hè. En dan heb je verschillende soorten van geld. En dan moet je dat een beetje organiseren, niet op een klassieke manier. Hoe kun je dat dan doen? Ik zei zelf geen bank, dus je mocht dat feitelijk niet doen. Leningen geven enzovoort, want dat is voorbehouden aan banken. Geld aantrekken mocht ook al niet doen.
Ja.
En dus de bemiddelaar, de bankier... Noem hem bemiddelaar. Mercuriaal is bezig met het samenbrengen van de een en de ander. En probeer te zien, probeer te kijken wat valabel is.
Mm-hmm.
Wat doet er toe? Wat verdient ondersteuning? Mm-hmm. En hoe vinden we mensen die vinden dat dat effectief zo is? En dat ze dus zichzelf, dat ze zich kunnen inzetten voor zoiets.
Als je zo spreekt over Mercurius en wat dat allemaal kon doen eigenlijk, en de vrijheid die daarin zat in het zoeken... Dat je ergens met kiezen voor een bank, kiezen voor op een grotere schaal impact te kunnen hebben, maar je kiest ook voor een stuk beperking, sowieso. Je kunt niet, als je schaal vergroot, kun je niet dezelfde flexibiliteit en openheid en tijd aan elk project. En dan moet je een beetje beginnen standaardiseren, waardoor dat je toch wel...
Ik kan er niet helemaal in komen, want zo is het niet gelopen. Hè? Dus de schaal heb je ook nodig om je kosten te spreiden enzovoort. Dus er zijn... En je specialisatie, als je je al specialiseert als bank, maar dit was hier wel het geval.
Ja.
Dus enkel kredietverlening in drie gebieden. Alles wat te maken heeft met cultuur, alles wat te maken heeft met het sociale in projecten. En het derde was feitelijk de ecologie.
Ja.
Dus oké, dan zeg je van... Ja. Ah, Anne-Theresa de Keersmaker financieren.
Mm-hmm.
Wie doet dat nu? Ja, maar ik spreek nu hè, in het begin van de jaren 90, hè, dus als wij pas opgericht waren. Ja, de banken, als die een gebouw wou kopen in Brussel bijvoorbeeld, in Anderlecht, een gebouw moet gefinancierd worden. De banken die komen, die kijken en die zeggen, ja, hoeveel zijn die bakstenen hier waard? Hè? En dan maken ze een rekensommetje en dan zeggen ze ja of nee.
Ja.
Nou, wij gaan daar naartoe, gespecialiseerd met een medewerker die weet wat moderne dans in België vertegenwoordigt, waar Anne-Theresa de Keersmaker staat en wat voor potentie dat ze heeft. Hij spreekt niet over bakstenen, hè?
Ja, nee. Okay?
Maar natuurlijk ziet hij die bakstenen ook, maar bedoel maar, dat is anders, hè, dat gesprek. Moest het haar vragen? Ja, ze zou het waarschijnlijk zo vertellen ook. Zo heb ik het ervaren. En dan zit ten eerste, omdat je gespecialiseerd bent, zit, kunnen snel gaan. Zit ten eerste om met een voorstel af te komen. Je hebt goede condities. En je begrijpt vooral elkaar. Je kijkt elkaar in de ogen. En je zegt van, ja, wat denkt je? Zit het erin? Het is natuurlijk een risico, hè?
Ja.
Ja, dat is zo. Dat was nog een kleine organisatie op dit ogenblik. 60 mensen. Maar toen der tijd was dat misschien een man of 10, hè? En ja, als Anne-Theresa ergens iets een verkeerde weg zou inslaan of zo, of weet ik wat, of zou niet meer lukken, dat zijn allemaal risico's. Hè?
Ja.
Je moet dat wel op de een of andere manier als bankier afdekken. Je bent daar toch met een instrument bezig waarbij je als achterban, hè, die groeiende achterban van mensen die geld bij de bank neerleggen, ja, maar die willen de bank dat, dat geld ook terugzien. Hè?
Ja, ja, want je zorgt met mensen hun geld voor andere mensen hun geld en dat zij het niet kwijtspelen en dat zij iets nieuws kunnen doen, want je moet nog altijd voor dat werk dat jij doet of dat jullie doen ook wel ergens...
Dat is uw marge die je moet hebben. Hè.
Ja.
Ergens heeft een bankier dus verdient zijn marge op hetgeen dat hij moet betalen aan de spaarder en hetgeen dat hij krijgt van de kredietnemer.
Ja.
Ja, daar zit de marge op.
Ja.
Als je kijkt naar vandaag, dan zie je dat die marge zo naar beneden gegaan is door de daling van de rente. Gaat de marge ook een stuk lager en de concurrentie enzovoort enzovoort.
Ja.
Maar om terug te komen op de essentie van de deugdelijkheid en de duurzaamheid van het model... Dat maakt het dus allemaal mogelijk dat je dus van 0 naar 18 miljard euro, 720.000 klanten, ja, die krijg je niet zomaar, hè. Die komen niet uit de lucht vallen, die moeten dus verwerven, maar het duurt wel 40 jaar eer dan we daar geraakt zijn.
Ja, wel, dat had ik heel de tijd al zitten denken van, verdomme, dat duurt lang. Ik zit te denken aan Nubie bijvoorbeeld, of andere initiatieven die vandaag starten, dat zou... Ja, in mijn hoofd, dat is niet per se hoe dat zij dat communiceren, maar in mijn hoofd is dat zo van... En we verzamelen dat geld en we starten een bank en we zijn vertrokken en morgen zijn we Belfius. Zo, dat gevoel...
Ja. Ergens moet dat er wel zijn. Hè? Ik bedoel, er is een drive die ertoe aanzet om de onmogelijke dingen te doen.
Ja.
Wat wij gedaan hebben ook. Hè? Dat zijn onmogelijke dingen. Hè? We hebben ze wel gerealiseerd. Maar dus op dit ogenblik, als je kijkt naar de problematiek die er is, van er moet veel veranderen in de wereld, omdat het niet meer draaglijk is, om duurzaam te kunnen zijn, ja, moet je snelheid krijgen en moet je schaal krijgen. Ja, dat vraagt dus een andere instelling. Hè. Dus vele van die initiatieven, de kleine boer enzovoort, ja, maar er moeten veel kleine boeren zijn. We moeten dat op de een of andere manier naar boven kunnen krijgen. En dat is nu nieuw. Als jij leest wat Frans Timmermans, de Europese... vice-president, hè? Dat die met die New Deal op dit ogenblik heel concreet bezig is om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren waar wij al 40 jaar mee bezig zijn. Dus ik denk, als je nu die bank zou het zien, hè, die wij gedaan hebben op 40 jaar, dan kun je zeggen, van als een dergelijk nieuw initiatief zich nu... aan het oprichten is en gaat beginnen functioneren, kan die dan snelheid verkrijgen. Ja, er zijn gunstige tekenen dat mensen meer en meer beseffen van als ik naar een bank ga, dat is niet zomaar gelijk wie. Hè? Ik zal wel bepalen wat die bank met mijn geld moet doen. Hè? En als dat niet gebeurt, dan ga ik naar een andere.
In welke mate is zo de... Want je bent dan een pionier met triodos. Maar op een bepaald moment wordt dat populairder. En dan zie je ook traditionele banken meer en meer in ieder geval communiceren dat ze duurzame fondsen hebben van duurzame oplossingen of whatever. Maar zich ook dat imago proberen aan te meten. Hoe... Kan het zijn dat triodos een pionier is die dat wel aangezwengeld heeft, maar uiteindelijk niet degene is die de vruchten daarvan zal plukken, maar gewoon een beetje opgepeuzeld wordt door grote...
Kijk, ik ga terug in feite naar als je een goed gedacht hebt, een echte visie, en het is maatschappelijk, datgene wat je wilt doen, maatschappelijk verantwoord, dat je zegt van of ik dat nu doe, of een ander dat doet, als die visie maar gerealiseerd wordt, dat is toch het belangrijkste. Ja? Ik herinner me nog goed, wanneer zou dat geweest zijn? Ik was bij de Nationale Investeringsmaatschappij en ik had het gedacht, samen met een paar andere mensen, van tja, er zijn in Europa nauwelijks beleggingsfondsen, ethische beleggingsfondsen. Oké? Constatatie. In Amerika waren er een aantal, in Engeland met de Quakers enzovoort, die hadden speciale fondsen georganiseerd, maar in Europa, in België al helemaal niet. Ik dacht van... Ik ga ze een paar mensen rond de tafel roepen in België. Namelijk alle topbankiers. Punt. Mm-hmm. En waar gaan we dat doen? Ah, ik ken Hubert de Tremery van de Bakop in de tijd. Dat zegt u misschien nog iets of helemaal
ja,
niet.
Ja, de Bakop wel, ja.
Nou, Popohan, zegt u dat iets?
Ja, ja, ja.
Ah, Popohan. Ja, 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 enfin, dus dat is de politieke link tussen de Tremmery en de toenmalige regering om ja, een devaluatie te doen, hè, van de Belgische frank.
Ja.
Dus dat was niet niks, hè. Dus ik heb gevraagd, meneer de Tremmery, mogen wij dat bij u doen? Wij vinden dat feitelijk tijd is dat er één ethisch beleggingsfonds in België wordt opgericht. En waarom zouden we dat niet doen met alle banken samen?
Mm-hmm.
Ja, over en weer gepraat. En hij zag dat zitten. Hè. Hij dacht van, ja, ja, maar dat is een goed idee. We gaan dat doen. We gaan die mensen bij elkaar roepen. En ik zie nog altijd die tafel. Ik weet niet meer hoeveel. Ik denk 15 of zoiets aan mijn waarde.
Ja.
En ja, leg het eens uit, hè. Ja, ja. Kijk, hè, dat bestaat al ergens anders in Amerika, in Engeland een beetje enzovoort. Maar hier is dat ook nodig. Wij gaan dat hier doen. Een één fonds oprichten. Maar waarom zouden we dat niet met alle banken samen doen? Want vergeet niet, zo'n fonds oprichten, dat is gemakkelijk gedaan. Maar je moet heel de research doen van de ondernemingen, beursgenoteerd heel dikwijls, waarin dat je gaat investeren en je mag die niet vergissen.
Ja.
Hè? Dus je moet informatie verzamelen, data verzamelen, onderzoek doen, research. Daarvoor is iets nodig, een instrument. Mm-hmm. En iets dat dat gaat doen. Het is toch te zot dat elke bank dat gaat doen.
Mm-hmm.
Ja, op zich.
Mm-hmm.
Oké, dat ging nog. Men luisterde. Was geen reactie. Finaal, op het einde van, ik weet niet meer hoe lang dat was, een uur of een uur en een half of zo, dat we gepraat hadden, dan was het van, en, wat gaan we doen? Ah nee, hè. We gaan dat niet doen, hè. Ah nee, hè. Als wij hier een ethisch fonds oprichten, wat gaan de mensen zeggen? Dat betekent dat al de rest onethisch is. Wat gaan wij doen? Dat gaan we niet doen, hè. Voilà. De zaak was afgelopen. Nadien heeft de KBC dan toch een besluit getrokken van, wij gaan hier het Ecofond oprichten. Omdat ze wel zagen van, tja, tja, we hebben al geruchten in de markt, hè, zoals ze dat zeggen, van mensen zijn toch wel geïnteresseerd in zo'n ontwikkelingen, ecologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Ja, we gaan dat daar toch mee doen. Zo is dat tot stand gekomen. Vervolgens, en nu ga ik snel natuurlijk, zijn alle banken, de een na de andere, tot de constatatie gekomen dat dat wel een goed idee was om een eigen fonds te hebben.
Mm-hmm.
En dan hebben ze allemaal ethische, ecologische beleggingsfondsen opgericht en zijn die gaan beheren. Omdat het natuurlijk ook een verkoopbaar product was,
ja, ja,
hè,
tuurlijk, ja.
Waaraan er wat geld te verdienen is.
Ja.
Dus ja. Maar ten gronde is dan die insteek, want er was nog geen Triodos Bank in België, hè? Dus je kunt dat niet zeggen, maar het volstaat dat een aantal mensen een idee op tafel gooien, dat andere mensen er komen bij zitten, dat dat uiteindelijk, na verloop van tijd, dat een hele stroom teweeg brengt. Hè?
Ja.
En een stroomversnelling soms. Hè?
Ja, dat is wel. Dat is de eerste keer dat ik een job van bankier, dat mij dat nog cool klinkt. Als je zo vertelt over die bioboterij bijvoorbeeld, of Ann-Theresa de Keersmaker, dat je zo, hey, je moet toch ergens rondlopen als je bij Triodos werkt. En zo het besef wat er allemaal gekomen is, of is kunnen komen, omdat je daar een beetje aan hebt kunnen helpen. In essentie klinkt dat toch waar?
Wel, in essentie, hetgeen dat je zegt van bankieren, dat is feitelijk, hij zegt het niet, hè. Dat is niet saai als job. Dat is feitelijk een fantastische job. Echt waar. Maar ik ga terug tot de fundamentele functie. Je bent dienstverlener. Je bent dienstverlener in een economie waar dat jij toch een speciale rol speelt als bankier. Dus je hebt een verantwoordelijkheid die groter is dan die van een normale kleine of grote onderneming. Zelfs een grote onderneming. Waarom? Omdat je met maatschappelijk belang bezig bent.
Ja, ja.
Jij beheert het geld van vele mensen en jij moet ervoor zorgen dat dat op een goede, deugdelijke manier gebeurt.
Ja.
Bon. Dus heb je een maatschappelijke taak waarvoor dat je een licentie krijgt van de overheid. En dus ook de controle van de overheid op hetgeen wat dat je doet. En dan bij mij, bij verschillende bankiers. Want een bankier, dat is zo een totaal begrip dat je nauwelijks nog tegenkomt. Hè. Dus iemand die alles weet van bankwezen. Nee, want ja, dat bankwezen is allemaal gespecialiseerd in afdeling, afdeling, afdeling. Dus ja, meestal kom de specialisten tegen, ofwel de CEO's die de zaak een beetje bij elkaar proberen te houden. Hè?
Ja.
Maar in mijn geval was dat dus nog mogelijk, En in het geval van Triodos ook, van een nieuwe bank, van te zeggen, we bekijken het in zijn totaliteit. En persoonlijk had ik het gevoel van, als ik bankier en ik kom ondernemers tegen, dan vind ik dat fantastisch om daarin te komen. Telkens weer, wie is dat in een ondernemer? Wauw, dit is toch interessant, zeg. En ik kan in de fabriek gaan rondlopen en zie ik welke machines staan daar. Ja, maar wacht, ik ken ook nog een andere die ook daarmee bezig is met dezelfde producten, maar die heeft toch andere machines. En hoe zit dat in het hoofd van die mensen om op lange termijn te kunnen denken en niet alleen op korte termijn? Mm. Men zegt soms van ondernemers die doen alles voor het geld en weet ik wat, en de winst en de toestand en de korte termijn. Ik ken echt veel ondernemers die op lange termijn bezig zijn. Je ziet dat heel dikwijls in familiebedrijven. Mm. Omdat die niet gepusht worden door die beurskoers van beursgenoteerde ondernemingen. Hè, waar dat dan de hele investeringsmeute achter staat met de vraag van hey, return, hè, betaal maar, dividend enzovoort. Daar zitten wij op te wachten. Ja. Meerwaarden. Nee, er zijn echt een boel ondernemers die echt wel op de lange termijn kunnen denken. De grootste belegging, dat mag je niet vergeten, van zowel spaarbanken als achteraf de banken en ook nu nog, maar minder, zijn de staatsobligaties. Hè. Hmm. Het overschot die zij hebben, die beleggen ze gewoon in staatsobligaties. Hè.
Dat zijn leningen aan
de staat.
Ja.
Ja, de staat schrijft en de bankiers tekenen in op staatsleningen enzovoort. En dat zijn portefeuilles van staatsobligaties die ze hebben en die inkomsten genereren en die altijd vervangen worden door andere staatsleningen.
Ja, dus als België zegt dat de staatsschuld stijgt, dan heeft ze eigenlijk geleend bij ongeveer iedereen die spaargeld heeft uitstaan in België.
Niet alleen in België, internationaal.
Ja, internationaal.
Ja. En België is een goede debiteur, moet vasthouden.
Hè. Ja.
Degene die dan minder is, Italië bijvoorbeeld, of Spanje, we hebben daar tijdens de financiële crisis gezien hoe de financiële markten daarop reageren. Hè, die vragen hoge rentevoeten. Nu is dat niet meer het geval, maar om maar te zeggen van nee, dat is dus internationaal geworden, hè, dat staatspapier, zoals dat nu
circuleert. Een goede debiteur, dat wil zeggen dat hij op tijd terugbetaalt. Zeg maar.
Op tijd terugbetaald, stabiel is voornamelijk. Ja. En België heeft achterliggend, België heeft een hoge staatsschuld.
Ja.
In vergelijking met Nederland veel meer, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die hoge staatsschuld, die kan gedragen worden door het feit dat er zoveel spaargelden zijn. Dat gaat terug tot na de Tweede Wereldoorlog. Als je die twee landen vergelijkt, Nederland en België bijvoorbeeld, dan zeg je, hoe hebben ze dat gedaan met een wederopbouw?
Ja.
He, want ja, alles was kapot enzovoort, dan moest hier come on,
ja. He,
de schop erin en vooruit, en België heeft daarvoor leningen aangegaan, ja? Heeft daarvoor ik zou zeggen het rendement beperkt, de inkomsten beperkt, leningen aangegaan, op het grote publiek een beroep gedaan, ja? En dat heeft geleid in feite tot relatieve rijkdom voor vele mensen. He, mensen hebben eraan verdiend, aan die wederopbouw, na de oorlog. En dat heeft de mensen in feite, ik zou zeggen, in algemene zin, he, pas op, ik spreek nu over misschien minstens 50% van de bevolking, hebben daar een voordeel aan gedaan.
Omdat zij de staat op dat moment geld geleend hebben en daarna
voilà, en terugbetaald gekregen hebben enzovoort enzovoort. Dus dat is hier zo gebeurd. In Nederland is er een politiek geweest van voor iedereen de broeksriem aan. Ja? We gaan geen staatsschuld opbouwen. Nee, want wij kunnen dan niet zoveel staatsschulden. Dat was de optie hè, die we in Nederland hadden. Nee, beter is van nu af aan dan de eerste keer de broeksriem aan. Dus er zijn minder vermogens opgebouwd in Nederland bij de particulier, bij de samenleving als geheel, maar veel minder staatsschuld ook.
Maar zou dat zeggen, de broeksriem aan, dat er gewoon geld werd?
Er werd minder
hogere belastingen geïnd?
Ja, ja, hogere belastingen, tegelijkertijd minder verdienen, dat soort van zaken.
Ja, dus dat wil eigenlijk, als je dat simplistisch zegt, dan zou dat wel zeggen, in België en werd er geld geleend van vermogende mensen met de belofte dat dat terugbetaald werd met een goede interest. Ja. En dat er in Nederland geld genomen werd.
Juist.
Door belasting.
Ja. Klopt, klopt. Ja, absoluut. Dus men kan daar verschillende opties hebben. Het is interessant dat je het probleem op tafel legt, omdat ook vandaag het probleem zich stelt. Hè? Dus men kan zeggen van, ja, de staten financieren in volle crisis meteen volle bak. Mm-hmm. Ook Nederland. Mm-hmm. Hè? Ook Amerika. Ook België. Enzovoort. Volle bak. Van waar halen ze dat geld? Mm-hmm. De centrale banken, Europese centrale banken, daar moeten we nu naar kijken, voor Europa, hè, en de Fed in Amerika, die hebben de volmacht om geld te drukken. Mm-hmm. Okay? Zijn relatief onafhankelijk van de politiek. Mm-hmm. Ja? En die drukken nu massa's geld. Uit het niets. Mm-hmm. Ja? Dat is puur op vertrouwen gebaseerd dat de economie gaat hernemen. Want als ze die injectie doen in de economie, dan is de bedoeling dat die injectie in feite leven tot stand brengt. Mm-hmm. En dat het weer gaat floreren. Mm-hmm. Ja? En dat het probleem zich dan weer oplost na verloop van tijd. Hè? Mm-hmm. Dat die gelden wel terugbetaald worden uit de inkomsten van de heropleving. Mm-hmm. Ja? Dus dat is de optie. Ook Paul de Grauw is daar een voorstander van te zeggen van, kijk, in termen van, in momenten van grote crisis, doe serieuze injecties in ene keer. Hè? Mm-hmm. En dus dat is wat nu algemeen gebeurd is. En wat nog gaat gebeuren, staat te gebeuren, als je de Europese Commissie ziet met de New Deal, ja, daar worden echt budgetten komen nu tevoorschijn. Hè. Zoveel naar daar, zoveel naar daar, zoveel naar daar. Dus het is dan ook de lange termijn opties, hè, mm-hmm, die in beeld komen. Dus in eerste instantie moet de crisis opgelost worden, direct. Mm-hmm. In feite is dat helikoptergeld. Mm-hmm. Maar een beetje helikoptergeld, dat is feitelijk dat er geld zou gegeven worden door de overheden rechtstreeks aan de burger, zodat die zou kunnen kopen.
Ja.
Door te kopen doet hij de economie draaien en is het probleem ook gedeeltelijk opgelost. We hebben geen helikoptergeld gekregen, maar iedereen die een beetje actief is, economisch gezien, kan staatssteun krijgen om te overleven.
Ja.
Op zijn minst.
Ja.
En dat wordt vrij royaal uitgespreid nu. De bedoeling is dat op die manier de economie stand houdt en herleeft, en dat vervolgens rendabel is en dat vervolgens taxen kunnen gegeven worden en dat vervolgens weer die schuld wordt afgebouwd. Dat is allemaal in een klein verhaal uitgedrukt. Maar dus nu is het maar beste vraag van de Europese Commissie. Geeft aanzetten tot echt een transitie van de economie. Datgene wat we hard nodig hebben, dat is feitelijk dat we van die koolstof van afgeraken. Ja. Dat we niet meer investeren in petroleum, want ja, wat zit er in de grond en hoeveel gaat dat morgen nog waard zijn? Mm-hmm. En dat we echt omwille van onze eigen gezondheid moeten overschakelen. Hè? Mm-hmm. Dus oké, dat is nu echt erdoor. Hè? Ik bedoel, men algemeen, terwijl we een paar jaar geleden nog stonden te roepen van jongens, meer hernieuwbare energie. Ja, nu is dat dus mainstream, hè? Mainstream, voor overheden ook, die daar dik geld willen in gaan investeren.
Ja, dan zit eigenlijk opnieuw in 1945 met België versus Nederland de keuze van, gaat dat geld, is dat iets waar dat de rijken op termijn op gaan verdienen? Of is dat iets waar dat iedereen tegelijkertijd aan gaat bijdragen en vermogens misschien wat moeten krimpen om dat waar te maken? Dan zit het opnieuw op zo'n...
Ja, interessante optie. Hè? Want feitelijk, zonder die staten en dus de Europese Commissie in dit geval, die ook al, maar moet niet vergeten, de Europese Commissie hangt voor haar budgetten ook af van de staten. Hè? Mm-hmm, en als zij zegt van ja, we gaan die of die richting uit, dan moet dat allemaal nog geaccepteerd worden door de staten.
Ja.
Dus zo zit het systeem in elkaar. Hè? Dus niet vergelijkbaar in feite met Amerika. Nee, dus we zijn daar echt toch nog wel anders. Mm-hmm. Dus die staten spelen nog een grote rol. Maar effectief, stel nu dat die hele stroom aan investeringen daarbij... En dat is een droom natuurlijk die ik al lang heb, hè, dat alle banken zeggen van ik word feitelijk een sociaal-ecologische bank. Mm-hmm. Iedereen dus sociaal-ecologisch.
Ja.
Ja. ja, dat die gelden effectief ook van de particulieren. En pas op, in België is dat erg veel. Hè? Dat die worden gedraineerd en gestuurd in de richting van die transitie van die economie die we hard nodig hebben. Mm-hmm. En dat is het soort van ja, samenwerking die er in tijden van crisissen kan komen en die er in tijden zonder crisis zo moeilijk tot stand komt. Mm-hmm. Hè, dus dat de overheden hun verantwoordelijkheid ten volle nemen om de algemene samenleving te verbeteren en daarvoor investeren. En dat de privésector, ondernemingen, groot en klein, in transitie gaan. Dat betekent al hun operaties bekijken en zeggen, afstemmen ten opzichte van het beeld van de ecologie, wat nodig is, circulaire economie gaan bedrijven, proberen van hun systemen anders te maken, niet zomaar goederen verkopen die dan zo snel mogelijk weer kapot zijn, zodanig dat ze zo snel mogelijk weer kunnen leven. Maar nee, ze verkopen geen goederen meer, ze verkopen diensten. Mm-hmm. Pak het geval van Philips. Mm-hmm. Is zo,
verkopen licht in plaats van lampen.
Voilà, zo, ja. licht verkopen in plaats van lampen. Ja. Dus al die dingen, die komen nu in een stroomversnelling, waarvan ik hoop dat ze echt kan doorzetten, dat ze voldoende mensen mobiliseert die het kunnen waarmaken. Want pas op, ik als spaarder bijvoorbeeld, ik leg dan geld in, of ik investeer met van risico, of ik geef een deel van mijn geld weg. Maar ja, er zijn er altijd die het moeten doen, hè, die dat geld krijgen en die daarmee iets moeten doen. Dus, en of dat die allemaal al op hun plek zitten, of dat die allemaal opgeleid zijn om dat te doen, of dat die allemaal de mogelijkheden hebben en om dat met elkaar te doen. Mm-hmm. Want als iedereen op zijn eentje bezig is, gaat dat niet lukken. Mm-hmm. Maar de kans van een crisis, en van deze crisis dus ook, is gestimuleerd door overheden. Dat is een steun. Hè? En dan kan de hele particuliere sector daarbij aansluiten en zich daarop oriënteren. Daar is over nagedacht, zowel hier bij overheden, als dat er nagedacht is gedurende jaren al in ondernemingswereld waar het ging over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm-hmm. Dus dat dat nu samenkomt, op schaal komt en op snelheid komt. Mm-hmm. Ja? En dan blijft er nog een klein vraagje over. Ik bedoel, in dat verhaal, en wie gaat dat allemaal betalen?
Maar in feite, als geld uit niets wordt gecreëerd, is dat dan niet een verdoken belastingheffing voor iedereen? Omdat je creëert geld bij uit het niets. Dus dat wil zeggen dat er meer geld in omloop komt, dus dat het geld dat daarvoor in omloop was iets minder waard is dan voorheen. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk bij iedereen eigenlijk een flat tax doorvoert. Dat je mensen met heel veel geld en mensen met heel weinig geld, eigenlijk gaat bij iedereen, bij alles wat ze hebben, zeggen van wij printen zoveel bij, dus voor iedereen wordt het zoveel minder waard wat ze momenteel in bezit hebben. En een flat tax, dat is zo echt iets van vroeger, zeg maar, waarin we nog het idee hadden dat dat rechtvaardig was, in plaats van progressieve belastingen, waarbij dat je hoge belastingen heft bij op grote vermogens en kleine lagere belastingen op mensen die minder verdienen. Dus dan is dat toch een hyper-asociale maatregel van heel veel geld bij te drukken. Dan zijn eigenlijk stiekem aan het stelen.
Je bent al ver gevorderd, maar doet er nu nog een stapje bij. Want de lasten zullen ook ten laste vallen van de toekomstige generaties. Mm-hmm. Zowel mijn kinderen als mijn kleinkinderen zullen moeten betalen. Is dat erg? Als dat eerlijk verdeeld is, kom erop terug op wat jij gezegd hebt van de bestaande systemen van eerlijke verdeling. Als vermogens die opgebouwd zijn op een economie die toch feitelijk een beetje scheef gegaan is, hè? Scheve schaats gereden heeft, hè, met al die investeringen in de petrol. Mm-hmm. Ja? Ik bedoel, en nog andere. Ik wil daar de bewapening ook bij betrekken enzovoort. Hoeveel geld dat daar dan wel naartoe gaat enzovoort enzovoort. Noem maar op. Dat is allemaal wel gebeurd. Hè? Mm-hmm. Al die dingen. En daar, die rendementen daarvan, die zijn wel binnengekomen. Hè? Lekker binnengerold. Hè? Mm-hmm. Ja? Dus de vraag is van, oké, die vermogens die zijn er wel. Wij hebben in België geen vermogensbelasting. Nee, andere landen wel. Ja. buurlanden, hè? Vermogensbelasting. Er wordt al dikwijls over gesproken, telkens dat er een nieuwe regering gevormd wordt. We gaan een vermogensbelasting heffen. Maar ja, we hebben geen vermogenskadaster. Hoe gaan we dat nu doen? We hebben wel een kadaster voor de woningen en voor de gebouwen enzovoort. Maar we hebben dat niet voor de vermogens. Hè. Nu, veel is al veranderd. Want vroeger liep iedereen naar Zwitserland en iedereen naar de belastingsparadijzen enzovoort. Pas op, hè. Er zijn schotten gebouwd. Er zijn, hè. Het is niet meer mogelijk om dat allemaal zo te doen. Maar ja, grote ondernemingen die geen belasting betalen en die veel winsten maken. Sorry, ja, luister, dat kan niet, hè. En dat zit nu ook in dat programma van Timmermans, hè? Of van de Europese Commissie. Dat is, oké, we gaan die belasten, hè, die grote onderneming. Waar dat ze werken, waar dat ze geld verdienen, dan moeten ze belasting betalen. Okay? Dus er zijn reguleringen die gaan komen om op die manier de inkomsten ook binnen te trekken, want het gaat over miljarden. Hè? Er worden miljarden uitgegeven, maar dat zijn echte posten van miljarden. Moeten wij de bedrijfsauto's nog op die manier laten voortrijden, gefinancierd, gesubsidieerd, zoals dat nu het geval is. Ja, nee, kom aan. Tuurlijk, wie gaat er slachtoffer van zijn? Er moet een regeling komen tussen de bedrijven en de medewerkers die het voordeel van die auto's hebben. Maar om maar te zeggen, er zijn posten waar dat je echt wel nog het een en het ander kunt doen. Kom dan terug op de vermogens en zeg van, oké, men komt bij mij en zegt, Frans, hoeveel heb je? Ja, gaat u dat feitelijk wel aan? Gaat u toch niet aan, dat is mijn spaarboek. En ik ga u niet zeggen waar dat ik dat allemaal aan heb zitten. Maar ja, in Amerika gaat daar naartoe en zegt van tegen u een man die je tegenkomt, dat je hem nog nauwelijks leren kennen, die zegt, hoeveel verdien ik? Ja, die zeggen dat direct, ik verdien zoveel. Bij ons niet natuurlijk. Dus ook het vermogen is niet bekend. Als men bij mij zou komen en zou zeggen van, ja, kijk, we gaan een vermogensbelasting heffen of we gaan bepaalde meerwaarden gaan belasten of we gaan bepaalde transacties gaan belasten die feitelijk geen echte toegevoegde waarde brengen, maar die puur uit de financiële economie stammen, als je daar je geld verdiend hebt. Ja? Mm-hmm. Met je eigen vermogen. Je hebt belegd op de beurs, je hebt geld veel eruit verdiend, je hebt bij een transactie van een onroerend goed snel, korte termijn, relatief veel winst gemaakt. Dan heb jij dus een vermogen, een vermogensaanwas, gerealiseerd. En dan, als jij de staat bent en je komt bij mij aan de deur kloppen en zegt van, ja meneer, we gaan toch een keer moeten kijken van, zouden we niet een deel van hetgeen dat jij daar als aanwas hebt gerealiseerd, zouden we dat niet kunnen gebruiken om de toekomst te financieren? Er liggen hier nu veel uitdagingen op tafel. Ja, wij als overheid hebben wel geld gecreëerd, maar het geld moet ook stromen langs de kant van de particulieren en de ondernemingen die dat gaan ondersteunen. Die hele nieuwe ontwikkeling. Dus ja, wat gaat het doen? Ik zou ook een keer kijken en zeggen van, ik heb ik zoveel daarin zitten, een pensioenfonds, ik heb ik zoveel zitten op de beurs, een beetje spreiding, ik heb zoveel zitten in spaargeld, als ik liquide, ja, ik moet toch een beetje opletten als er iets gebeurt, dat ik liquide is. Maar hoeveel kan ik daar nu feitelijk van missen? Ja, wat moet mijn kinderen nog helpen? Hè? Want ja, die hebben pas een huis gekocht en hebben niet genoeg geld daarvoor. Maar ja, dat trek ik daar ook van af. Schiet er dan nog iets over? Wacht, hè. Ja, het schiet feitelijk. Ja, maar nee, pas op, morgen moet ik naar het rusthuis. Ah, een rusthuis, dat kost veel geld tegenwoordig. €77 per dag, jong toch. €77, maal twee, hè. Ah ja, dan gaan we ervan uit dat we met twee naar het rusthuis gaan. Mm-hmm. Bon, oké. Okay. Oh, trek dat er allemaal vanaf. Ah, maar het schiet nog iets over. Ah, en wel, voilà. Dus het beste dat ik zou kunnen zien dat in de mens naar boven kan komen, is dat hij kijkt naar wat de samenleving nodig heeft. Dat hij ook durft toe te geven en te zeggen, dat geldt voor ondernemingen ook, hè, van ik heb hier geprofiteerd van een aantal toestanden. De natuur is voor de helft vernietigd. De grondstoffen beginnen uitgeput te geraken. Dat kan hier niet verder, maar ik heb er allemaal niks over gezegd, hè. Ik heb maar gedaan, toch. Of ik heb toegelaten dat werd gedaan. Vervolgens heeft dat meerwaarde opgeleverd. Ja, ik kan echt maar hopen en wensen dat mensen ook denken in termen van ik en wij. En wij, dat is de maatschappij. En dat is globaal. Want ik kan hier nu wel doen alsof wij in België een probleem hebben. Sorry, het grootste probleem zit in Bangladesh en in aanverwante landen. Hè? Ja, heb je die delta al gezien in Bangladesh? Kijk naar de kaart van Bangladesh. En je ziet zoiets, hè, aan de kust. Wauw, mm-hmm. Wow, 10 keer die delta van Nederland. Hè? Als die zee een beetje naar boven komt, en er zijn echt wel miljoenen en miljoenen mensen die daar wonen, die nu altijd moeten vluchten, als het overstromingen zijn. Hè. Ja, daarvoor moet wel met die klimaatveranderingen die plaatsvinden. Wat gaat jij doen? Gaat jij die mensen vermoorden? Dat kan toch niet? Gaat toch niet? Allee, als je een beetje humanist bent en je zegt van verdorie, ene mens is ene mens. Ja, van waar dat die dan zit op die aardkloot. Ja. Maakt toch niet uit. Ene mens is ene mens, hè. Ja, 12, 13 jaar geleden. Toen zaten Peter Blom, CEO van Triodos, en ikzelf, ik was toen lid van het directiecomité, samen en zeiden van jongens, laat ons een keer wereldwijd een organisatie oprichten van zo'n bank gelijk wij. Mm-hmm. Ja? We hebben dat toen gedaan. Dat is de Global Alliance for Banking on Values. Mm-hmm. De naam heeft het echt wel over waarden. Mm-hmm. Dat is gek, want we bedoelen niet financiële waarden. Mm-hmm. En het maakt mij gelukkig om te zien dat het bestaat. Dat je ook dat als paar personen onder ogen kunt zien, die mogelijkheid, en dat dat finaal dan tot stand komt en dat dat floreert.
Ja.
Dus, en zo denk ik dat vele initiatieven, sociale bedrijven, maatschappelijke initiatieven enzovoort, met veel plezier kunnen opgezet worden, verder gevoerd worden, tot succes gebracht worden, af en toe een tegenslag geholpen worden, links en rechts. Maar dat dat alles samen in feite de samenleving beter maakt. Met geld. Geld waarvan altijd gezegd is van, vies geld. Zeker bij de linkse jongens. Hmm. Waar doe ik mij ook rekenen? Ja, bankier links. Ja, bankier links, kom aan. Nee, en links, rechts, laten we dat een beetje vergeten. Hè. Maar ik bedoel maar, ja, geld is niet vies. Hè. Geld is juist een, ik zou zeggen, heeft een kracht. Hè. Dat al dat opgespaard, al die intelligentie. Die is in geld gevloeid als toegevoegde waarde. Hè? In bedrijven die nieuwe dingen tot stand gebracht hebben enzovoort. Ja, dat is. Maar onderliggend wil ik echt wel zeggen van kijk een keer. Die intelligentie, waar komt die vandaan? Die komt vandaan van ons onderwijs. Van onze universiteiten. Van ons onderzoek. Hè? Wat allemaal betaald. Door onze gezondheidszorg, ons enzovoort, betaald wordt door de overheid. Ja? Gesubsidieerd wordt door de overheid. De impact daarvan, dus ik vertaal dat nu allemaal als een soort van waarden, hè, die opgebouwd worden, mm-hmm. vanuit allerlei hoeken. Die waarden, die worden gemonetariseerd. Hè? Op een bepaald moment wordt er daar iets opgeplakt, zeg, ja, dat is een patent. Hoesje, wacht. Afblijven van mijn patent, ik cash voor dat patent. Ja. Oké, al die meerwaarden die daar gerealiseerd worden, die zouden feitelijk toch terug moeten vloeien naar al die sectoren. Want anders valt dat plat. We hebben dat gezien bij de financiële crisis in 2008. Wat is er gebeurd? Ja, geld moest er naartoe, naar de banken, die moesten gered worden. Op dat de rest van de economie niet zou plaatsvallen. Dat is allemaal gebeurd. Maar ja, geld dat een keer uitgegeven is naar de banken, kan geen 2 keer uitgegeven worden. Hè? Mm-hmm. Dus moest er bespaard worden. Waarop is bespaard geweest? Ja, vele van die sectoren die ik hier net kom te vernoemen. Hè?
Ze te denken onderling, zo, als we het over hebben over 45 en we hebben het over de crisis nu en over het patent en waar dat het eigenlijk vandaan komt oorspronkelijk of waar dat de kiem ligt van elk patent en En wie dat dan uiteindelijk het rendement op dat patent krijgt, is zo één grote overkoepelende vraag van wie is geld? Ja, als je geld hebt, ik denk dat wij heel hard in de overtuiging leven dat wat daar op je bankrekening staat voor iedereen, dat dat van hem of van haar is. Dat geld is van mij. Maar als ik je zo hoor vertellen, dan is dat niet zo. Allee, dan is dat nogal imperialistisch van dat te zeggen.
Maar nee, we hebben leven nog altijd, mocht dat niet vergeten, in termen van eigendom met het Romeinse recht. Hè? Daar leven wij nog mee. Hè?
Mm-hmm.
We hebben daar niet veel in ontwikkeld. Maar je zou het u echt wel vragen kunnen stellen. Ik heb mij vragen gesteld als ik mijn appartement gekocht heb.
Ja.
We zaten bij de notaris. En ik zeg tegen die notaris, een beetje om te lachen feitelijk. Ik dacht van, meneer notaris, leg me dat nu een keer uit, want ik versta dat feitelijk niet goed. Maar hetgeen dat ik hier nu ga betalen, dat ligt hier, dat appartement, juist aan de leien. Ik kijk op water. En wel, 100.000 euro lijkt mij dat ik daarvoor betaalde om op dat water te kijken. Oké, ik ben bereid om dat te betalen. Om op dat water te kijken. Maar ik ben niet bereid dat dat gaat naar die ontwikkelaar. Want die leien die is van de stad en de gemeenschap. En die geeft dat gezicht aan u. Dus ja, dat moet toch ergens terugkeren. Waarom moet al dat geld gaan? Enfin, ik heb het niet zo in detail uitgelegd, want ik zag al iedereen rond de tafel bij het verleiden van de akte. Kijken van, wat krijgen we nu, zeg? Die is zot. Maar ergens denk ik dat ik een beetje gelijk heb. Hè?
Uh-huh.
Zo van, allez, als er meerwaarden gerealiseerd worden die, waartoe anderen hebben bijgedragen, ja, dan mogen die anderen toch het resultaat daarvan in ontvangst nemen. Bon. En ja, je moet niet beginnen met 100%, maar allez, bon, 10%, 20%, pak dat daar af. En zorg dat dat niet naar die ontwikkelaar gaat, hè.
Mm-hmm.
Ja.
Klinkt logisch.
Klinkt logisch, hè? Toch? Zo simpel is het feitelijk. Hè?
Mm-hmm.
We moeten dat aan onszelf durven toegeven, natuurlijk. En nu kijken wij van, oh, en ik ook zo. Kijk van, ah ja, maar dat is een goede ligging. Hè? Als ik dat ooit verkoop, hè? Dat zou misschien nog wel wat meer waard zijn. Ja, ja. Ja oké. Okay. En dan, maar de stappen van die meerwaarde gaan kanaliseren in de richting van giften. Hè? Want ik wil zelf ook nog wel een beetje sturing geven aan mijn overschotten.
Ja.
Maar ja, toch? Dat is toch plezant om te zien hoe dat geld dan werkt. Oké, ik geef het aan giften links en rechts en tatata. En ik ga mijn belastingen betalen zoals het hoort.
Ja, het is ook zo logisch toch dat als je dat niet doet, als die 100.000 euro, om het nu binnen die metafoor te blijven, hè, die 100.000 euro niet gaat naar degene die voor dat zicht hebben gezorgd, dat er zo geen nieuwe zichten gaan komen. Als dat niet ergens een gesloten loop is, dan ben jij de laatste die van het zicht geniet, bij wijze van spreken.
In moderne termen uitgedrukt, de commons bijvoorbeeld, zijn zaken die we in gemeenschap hebben, in onze leefwereld enzovoort. En waarom zouden we daar niet samen en voor kunnen zorgen? Dat betekent puur ons handen uit de mouwen steken en tegelijkertijd daar ook een beetje geld in steken.
Welke terug te denken aan waar dat je vandaan komt en hoe dat je hier nu zit. Ik ben zo afvragen, als je zo jong bent, of hoe dat je naar jezelf zou kijken, als je zo van je 12 jaar zou kijken naar waar dat je vandaag zit, nu hier, en wat dat je gedaan hebt, hoe dat je daarop zou...
Ja, ik denk van... Weet je, ik ben wie ik ben door datgene wat ik al was toen ik er nog niet was. Beetje raar uitgedrukt, maar ik meen het wel. Dat is één. En twee, ik ben wie ik ben door alles wat ik meegemaakt heb in dit leven. Ja, dat was wel heftig. Maar dat mij ook gemaakt heeft. En bijvoorbeeld, ik ben getrouwd. Ja, nog altijd met dezelfde vrouw. Ja, zou het mij moeten gezien hebben toen dat ik werkte bij de klassieke bank. Op een bepaald moment had ik ook een baard en wou ik mij manifesteren. Als toch met een baas zeggen, ga dat maar afdoen. En ik zei, nee, geen sprake van over mijn lijk. Bon, dat was maar. Hè? En ik heb 68 en zo ook meegemaakt. Maar daartussenin heb ik periodes gehad van, ik was toch echt met plastron en hè, blinkende schoentjes en zo. Ik ben wel een bankier, hè. Ben ik ook geweest, hè. Ja, en dan ben ik daar tegenaan gelopen. En het volstaat dat je een boek in je handen krijgt. Hè? En waar dat er een paar ideeën in staan, dan denk je van, oh, wacht, oh, ik heb het verkeerd voor. En dan sla je een andere weg in. En ja, ik moet eerlijk zeggen, toen mijn vrouw en ik voor de keuze stonden, wat ga je nu doen? Ja, stopte daarmee in dat klassieke bankieren. En wat gaat er voor een oosleid beginnen? Met Mercurius? Ja, dat was nul inkomsten. Hè? Ja, hoe gaan we dat doen? Ah ja, oké, we gaan dat toch doen. Gaat dat lukken? Ah, we weten het niet. Hè? Zie je? Dus dat kan. Ik voel voor mijzelf zo van, ik heb het geluk gehad. Echte chance, oerchance heb ik gehad. Dat ik dat allemaal heb mogen doen. Dat ik dat allemaal heb mogen tegenkomen, hè.
Dat is ook ergens omdat je thuis niet echt iets had, dat je daar minder schrik voor hebt op het moment dat je zo met iets nieuws start. Dat je zegt van, ik weet wat het is.
Ik had thuis de liefde van mijn moeder. En liefde is iets wat je nodig hebt. Ja, dus ja... Ja... Dat is ook een kracht, hè, die je meekrijgt dan en die je drijft ook en die je gewoon meeneemt in alles wat je dan doet. En als dat aspect er ook aanwezig is, dan zeg je van, ja, oké, ik zie het totaalbeeld. Hè. Allee, ik kan inzetten en ik kan risico nemen. Ik heb altijd ook gedacht van, ja, maar oh, ik wil dat niet meer meemaken echt in armoede leven. Hè. Mm. Ik wil dat niet, nee, want dat is echt niet plezant. Serieus. En ja, ja... Ik heb het geluk gehad van dat het niet nodig was. Hè. We starten met een alternatief, totaal alternatief initiatief. En uiteindelijk heb ik daar ook een salaris gekregen dat echt goed was. Ik kon daarmee leven.
Was je papa een risiconemer? Weet je dat? Want als die is samen met je opa eigenlijk opgepakt hè, en naar Buchenwald gebracht.
Die... Hij was 21. Ja. Hij was 21 en toen hij opgepakt was, was hij dus 20. 19, 20. Hij was pas de studies gedaan. Bij hem thuis, zijn vader, mijn grootvader dus, was een sigarenmaker, zoals iedereen sigarenmaker is in Arendonk. Was. Hè. En dat schijnt een fantastische, sportieve, interessante jonge man geweest te zijn, die ook piano kon spelen en kon dansen als geen ander. Zo was hij. En wat was er te doen in de oorlog? Ondernemerke spelen, denk je. Ja, mijn grootmoeder, pas op, dat was wel eentje. Die had dus een winkeltje van sterke drank en sigaren. Ja, haar man produceerde sigaren en sterke drank. En het is bang. Je moet dat toch wel ergens gezien hebben. Zo van, dus dat is ook mogelijk, maar in welke richting? Hij zat op de gemeente en hij moest de bonnetjes uitdelen aan de bevolking van de ravitaillering. Dus de voedselbonnen. Ja. En zo hebben mijn vader en mijn moeder elkaar leren kennen. Zij kwam bonnetjes afhalen, hij gaf bonnetjes en hij nam haar identiteitskaart en zei van, ja, hé, dezelfde geboortedatum als de mijne. Het was klikken. Maar dan staat de Gestapo aan de deur op een bepaald moment en... Je kunt je schoenen niet aandoen, midden in de nacht, camion op, nooit meer teruggezien. Ja, dat waren nog verschillende andere mensen. Hè.
Waarom?
Ja. Arendonk ligt aan de grens met Nederland. Juist de grens hè, met Nederland. Er was een anonieme brief waarin gezegd werd dat mijn vader, mijn grootvader, mijn onkel enzovoort en nog een paar andere mensen betrokken waren bij het overbrengen van gevallen Engelse piloten die in Nederland waren, om die naar België te brengen over de grens. ook Joden over te brengen aan de grens. En nog een aantal andere zaken die in een anonieme brief voldoende waren om op de laatste jaren van de oorlog, dus 1944, hè, om dan hen op te pakken en naar een concentratiekamp te sturen. Zoveel was er nodig om zo'n geweldige operatie te doen. Hè. Jongen. Ik heb altijd geprobeerd, bij mijzelf zo, en dat was een soort van worsteling, van te weten wie dat ik was. Gnodi seauton, zeggen ze. Ik heb Grieks-Latijn gedaan. Hè. Ken u zelf. Ja, zeg, ken u zelf. Ik heb geen vader om naar te kijken. Andere mensen zeggen, hebben dingen meegemaakt met hun vader die ze niet, dat ze niet zouden willen, dat ze geïdentificeerd worden met mijn vader. Maar ik, naar het schijn trok ik er geweldig op hem. En je vraagt je altijd af, wie was dat? De vraag die je mij stelt, wie was dat feitelijk? Uw vader, ja zeg, 21 jaar. En ja, meer kan ik er niet over vertellen dan mijn moeder mij gezegd heeft. Hè? En mijn grootmoeder. Ja.
Je weet of dat waar was, wat er in een brief stond?
Nee, ik weet het niet. Niemand weet het. Nee. Dus ja, hij heeft een... Ja, hij was aangesloten bij het verzet en dat soort van toestanden. Ja, ja. En wat ze precies gedaan hebben... Ja, hij sprak er niet over, hè. Mensen spraken daar niet over, hè. Zeg, ik heb even... Hè? Ook aan zijn vrouw niet, hè. Dus ja. Ja, voor mij heeft het iets erg betekend, erg betekenisvol is het geweest van mijn houding ten opzichte van alles wat oorlog is. Ik zou zeggen, inborst in feite, pacifist tot en met. En ik weet wel dat je defensie moet organiseren en ik weet wel dat je voorzichtig moet zijn en dat je misschien moet vechten daarvoor, voor je vrijheid. Ik weet het wel, maar ik heb dat niet graag. Maar ik weet wel waarvan dat komt. Ik heb daar gestaan.
In Buchenwald. Wanneer zijn daar naartoe geweest?
Dan een tijd geleden, de kinderen waren denk ik een jaar of 10, 12.
Dan pas.
Zoiets, ja. Ja.
Waarom?
Ja, ik weet het niet. Hè. Weet je, ik was, later was dat dan, als ik toen al naar Buchenwald geweest ben, zat ik op een trein in Duitsland. Ik heb veel samengewerkt met de GLS-bank in Duitsland. Dat is ook zo'n bank. Hè? Van die zotte banken dus. Hè? Ja, oké. Maar zeer interessant. Enfin, ik zat op een trein naar Bochum. En er zit iemand recht over mij. Een Duitser. Hallo. Spreek mekaar aan. Hè? En ik vertel wat ik aan het doen ben en zo. En dan vraag ik hem van, wat doe jij? Hè? En hij zegt, ik ben boeddhist, ik ben een boeddhistische monnik. Maar ja, je zag dat niet, hè, als ik leren of zo. En wat doet hij allemaal dan als boeddhistische monnik? Oh ja, dit en dat en dat en dat. En ik heb een project in Buchenwald. Ah. En ik zeg, vertel een keer. Ja, ik breng de daders, of de afstammelingen van de daders, van de beulen, breng ik samen met afstammelingen van de... Ja, diegenen die het ondergaan hebben, de slachtoffers. En onze plek, onze werkplek is Buchenwald. Ja. En wat doet dat daar dan? We maken samen dingen die we beslissen daar ter plaatse. En dat is feitelijk het proces dat plaatsvindt. En ik help dat een beetje om dat te bevorderen. Zoveel jaren later. Ik zeg, wauw. Nou, ik vertel natuurlijk mijn verhaal. Maar ik kom thuis. Ik zeg tegen mijn vrouw, weten we nu wat ik meegemaakt heb? Goh, jong, ik vertel dat. Ik kreeg een paar dagen later een mailtje, want ik had mijn mailadres gegeven. Een mailtje van die man. Die zei van, kijk, je hebt hier een beetje informatie enzovoort, hè, van wat ik doe. En dan heb ik 3 maanden niks gedaan. Hè. Ik wilde niet antwoorden op die mail. Hè. Ik zeg, nee, ik ga dat niet doen. Hè. Ik ga niet naar Buchenwald en daar met anderen en daarin duiken en daar diep gaan. En, ja, dat proberen uit te komen. En dus effectief, ik heb het niet gedaan. Ik heb dat laten liggen. Ik heb, om maar te zeggen, wat is mijn verhouding daar tot die gebeurtenis waar ik zelf niet echt direct onder geleden heb. Hè? Want wie was ik als babytje, denkt jij? Allemaal vrouwen daar rond. Oh, zo schattig babytje. Oh, zo. Oh, het is toch triestig, zijn vader. Oh, het is toch... En dan in dat dorp Arendonk, waar ik 2 maanden per jaar met vakantie ging bij mijn grootmoeder. Ah, kijk een keer hoe dat hij trekt op zijn vader. Wauw. Ja. Ja, was ik de gelukkige jonge gast. Maar om maar te zeggen, ik ben nu 75. Ja, jongens, dat speelt nu nog altijd. Ja. Te gek, hè? Te gek. Maar ook dat is een stuk van wie dat is aan zijt. Ja. Uw vraag is, ja, wie zei jij? Maar ja, dat speelde allemaal mee. Hè. Bij mijn broer speelden andere zaken mee. Maar... En iedereen heeft zo wel zijn ding. Ik bedoel, dat hoeft zo dramatisch niet te zijn, maar de uitdagingen die zijn er om uzelf te worden en dan... Ja, alsmaar door te gaan. Ik nu ook op mijn 75, ik heb gezegd, ik heb geen beroepsactiviteiten meer. Het enige wat ik gezegd heb is van, tegen een aantal mensen, van, ik ben daar gewoon, bom, als je goesting hebt, om een keer een klapje te doen. Ik zit bij het vuur. Ik zit te zitten bij het vuur. En dat is daar gezellig. Dus kom, als het geen lockdown is, hè. Maar ik bedoel, kom maar af. En... Ja, ik wil daarna kijken. Je hebt een project. Ja, oké. Okay. Wat ben ik, denk ik daarvan? Ja, wel, oké. Okay. Dat is het zo ongeveer. Wat is de toekomst voor een 75-jarige? Ik weet het al. Dus bij de volgende lockdown, die bijna zal gaan gebeuren in september, oktober, november, weet ik veel. Hè? De 75-jarigen die worden dan echt in lockdown gezet, afgesloten van de rest van de maatschappij, aangezien dat daar de meeste overlijdens van zijn. En zij de oorzaak zijn van het feit dat jonge gasten zoals jij...
Niet buiten mogen
en allerlei genoegens niet hebben mogen ervaren. Dus ja, de volgende lockdown, dus het staat mij al voor ogen, ja.
Is de lockdown voor u alleen, voor de 75-jarigen, 50 plus?
Het is toch een moeilijk iets, hè. Het is een moeilijk iets. Ja.
En dank u.
Dank u.
We hebben 3 jaar op moeten wachten. Je kon dit gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de Zwijgende Synopsie Mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgendeschinoptie.be/mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Kijk op onze site, daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo-salon bijvoorbeeld, waarbij dat je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergood. Zij zorgen er alle twee voor dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten, ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen. Dus dank u wel daarvoor. En De Vooruit. De Vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen en waardoor we in rust kunnen praten met mensen.